is de eerste vrijdagavond van de maand. Tussen 7 en 8 is dit Bonjour met Ben Zakour. Mohamed Ben Zakour heeft een human interest interview met een bijzondere gast.
Ja, goedenavond lieve luisteraars. Dit is weer de derde aflevering alweer van Bonjour met Ben Zakour. Mijn naam is Mohamed. De techniek en de muziek wordt vanavond liefdevol verzorgd door Bram de Waard. En mijn gast is, of gasten moet ik zeggen, Theo en Helene. Een stel, jullie horen bij elkaar. En jullie zijn getrouwd. Maar dat is niet de reden dat ik jullie heb uitgenodigd. De reden is de Apis mellifera. Beter bekend als de honingbij. Apis mellifera. Niks te maken met apen of andere harige beesten uit de jungle. De Apis mellifera. Misschien wel, denk ik, misschien wel het meest fascinerende beestje op aarde waar we zoveel aan te danken hebben. En de laatste jaren de berichten ons bereiken dat het niet zo goed gaat, ging. Er zijn weer trends dat het wat beter gaat met dat beestje. Maar ik ben blij dat, dat jullie hier naartoe zijn gekomen. Het is een eer en genoegen. Theo, ik zal even heel kort iets over jou zeggen. Jij bent, dat ben je niet meer, de huisimker jarenlang geweest van Villa Augustus. Villa Augustus, de trots van Dordrecht. Het restaurant, café, taria waar je je kruiden, je vruchten zo uit de tuin, uit de achtertuin kunt halen en op je bord geserveerd krijgt. Daar produceerde jij honing. Die honing werd dan weer gebruikt in de thee en in de koffie. Wat eigenlijk helemaal niet goed is. Of het werd verkocht in potjes bij de kassa. En Helene, jij bent ook imker. Jullie doen dat samen. En we gaan het gewoon over dat beestje hebben. En laat ik eens helemaal beginnen bij het begin. Theo, wat is het moment? Kan je het moment nog terughalen? Dat je dacht, hier wil ik hier, met dit beestje, daar wil ik de rest van mijn leven mee bezig zijn.
Ja, wel een 10, 15, 20 jaar geleden had ik al erg interesse in insecten en dergelijke. En toen kwam ik opeens achter dat ik honingbijen zou kunnen houden. Maar toen dacht ik, dat is erg veel werk. Zou ik dat nou wel doen? Ik had toen nog een druk leven met kinderen, werk en dergelijke. Maar toen was er iemand die ik kende, een directeur van een woningcorporatie. En die deed dat er gewoon bij. Ik denk, nou, als die man die heeft zoveel te doen, als hij nou tijd heeft voorbij, dan moet ik het ook kunnen.
Als een drukke man ook nog bij je kan houden, dan kan ik dat ook.
Ja, dus toen ben ik naar de vereniging gegaan en daar heb ik mijn bijencursus gevolgd.
Ja, Dordrecht, de vereniging van imkers. Ja.
Maar toen moest ik nog ergens een plek hebben voor de bij. En toen was 4 augustus, was net begonnen. En toen heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken. Pardon.
Nou, ik werkte vlak bij Villa Augustus op mijn basisschool. En ik wilde de kleuters altijd alles over de natuur vertellen. Dus ik ging daar wandelen met mijn kleuters. En zo kwam ik in contact met de tuinvrouw daar.
En, ja, Theo knikt.
En
Dit is het correcte verhaal.
En toen zochten we eigenlijk een plekje. En Theo had toen de cursus al gedaan. Dus die had ook een volkje. En toen zei ik, joh, zou je het niet bij Villa
gaan? Ik harder praten hoor.
Zou je het niet bij Villa gaan vragen? En dat heeft hij toen gedaan. Bingo.
Wat zal ik gaan vragen?
Nou, of je daar bijen kon houden. En Villa was heel enthousiast. Want de bijen horen natuurlijk in zo'n omgeving als daar erg thuis. Ja. En die bouwden gelijk een prachtige stal daar. Hop, daar stonden we met onze bijtjes.
Maar jij was toen dus al, jij had al bijen?
Nou nee, Theo heeft eerst de cursus gedaan. Ik had ook wel veel interesse in bijen, want ik weet dat ik in mijn opleiding vroeger PA voor leerkrachten ook al daar heel in geïnteresseerd was en er veel over heb gelezen. En toen begon Theo de cursus en dat vond ik allemaal hartstikke leuk. Toen dacht ik, ja goed, nou moet ik die cursus ook gaan doen. Dus Theo is eigenlijk echt begonnen bij Villa met de bijen. En toen heb ik ook de cursus gedaan. En toen zijn we het meer samen gaan doen. Maar Theo doet wel het meest hoor. Echt waar.
Maar ik wil nog heel even terug naar het begin, Theo. Want jij zegt, je was geïnteresseerd in beestjes. En toen dacht je, nou laat ik ze wat met bijen doen. Maar hadden bijen niet voor jou nog een iets specialere betekenis dan bijvoorbeeld een mier of een mug of een kevertje? Want waarom zou je met bijen willen werken?
Dat weet ik eigenlijk niet meer zo precies. Ik weet wel, ik was ook erg in vlinders geïnteresseerd, nog steeds overigens.
Ja, ook bestuivers.
Ook bestuivers, maar op een of andere manier ben ik geraakt of zo door de bijen. En op het idee gekomen van, ik zou bijen kunnen houden. Dus ik weet niet meer precies hoe dat gegaan is.
Want dat is niet heel erg voor de hand liggend. Dus, de Imkers in Nederland, de vereniging, de Nederlandse, hoe heet het, de Bijenbond of vereniging. NBV.
NBV.
Die klagen al jarenlang. Ze zijn bang dat er een tekort is aan imkers. Want het is niet voor de hand liggend dat mensen gaan imkeren. Het is een beetje een beroep of een hobby aan het worden voor oude grijze mensen. Hè? Dus er is weinig aanwas vanuit de jongeren. Omdat dat, bij een bij denk je niet meteen, hey, laat ik daar eens mee gaan werken. Als je een bij ziet, toch wild en woest om zich heen slaande mensen van die beesten te steken. Maar was het misschien de honing dat jou triggerde? Dat je dacht,
nee, ik denk het meest triggerde dat die man, die was directeur. Die
bewoningbouwcoöperatie.
Hoe heet het ook weer, Hardy? Die heeft me denk ik wel geïnspireerd. Die vertelde daar wat over. Ik denk dat dat uiteindelijk het punt is geweest dat ik gedacht van.
Dat je gedacht, dat wil ik ook. Ja. En nou is het traditie dat je bij een imkervereniging, althans zo ging het bij mij, krijg je, want het werd ook een keer aan mij gevraagd, ik ben ook imker. Al moet ik wel eerlijk zeggen, de laatste jaren is dat een beetje naar de achtergrond gegaan. Ik heb het gewoon druk met andere hobby's en toestanden, maar mijn liefde voor de bij zal nooit overgaan. Als je imker wordt en je sluit je aan bij een vereniging, dan is het traditie dat je een klein volkje cadeau krijgt.
Ja,
is dat ook weer zo bij jullie
gegaan? Dat is ook zo gegaan. Ja. En die stonden toen ook bij de vereniging. Langs de Reeweg Zuid.
Aan de Reeweg Zuid, ja.
En daar konden ze blijven staan. Maar het mooiste is natuurlijk, als je een eigen plek hebt, liefst zo dicht mogelijk bij je woning.
Ja.
En 4 augustus was 5 minuten, 10 minuten lopen of zo van mijn woning.
Ja.
Dus toen hebben ze eerst een tijdje daar gestaan en toen heb ik ze overgebracht in de winter naar Villa Augustus.
Naar Villa Augustus, ja. En hoeveel kasten had je bij Villa?
Verschillende. Ik heb er uiteindelijk wel 4 gehad, maar soms ook 2. Want soms zijn de jaren gingen wel volken dood.
Ja. Ja.
En dan kwam er weer een zwerm. En een zwerm bij Villa Augustus, dat is heel leuk.
Ja.
Want er lopen natuurlijk allerlei mensen rond. Maar er moeten er wel even wat hekjes geplaatst worden en zo.
Ja.
En komen mensen allemaal kijken en die gaan foto's nemen. Dat mis ik er wel van Villa hoor. Dat je allemaal mensen om je heen hebt die heel geïnteresseerd zijn en die gaan vragen en die je kan uitleggen. Dat heb ik in onze buurttuin waar weinig mensen komen, heb ik niet zo.
Nee,
dat mis ik een beetje.
Dus daarom heb ik je uitgenodigd, Theo.
Ja.
Dan kan je toch aan heel veel mensen uitleggen wat.
En een van de eerste mensen, jij kwam een keer op mij af toen.
Ja.
Weet je dat nog?
Ja. Ja. Deze brutale jongen kwam toen op je af.
Ja, heel leuk.
Ja. Nee, toen was ik net eigenlijk ook een beetje aan het verdiepen in die beestjes.
Ja.
En toen hebben jullie samen dus eigenlijk. Die bijenliefde, die is er nog steeds. Hè? Want je hebt nog steeds die kasten. Alleen nu niet meer bij Augustus. Waarom ben je eigenlijk, zijn jullie weggegaan bij Augustus?
De Villa Augustus en terecht natuurlijk. Die vroegen van onze opbrengst van de honing de helft. En de bijtjes staan voor ons gevoel beter dicht bij ons in de buurttuin. Want kijk, nu strakjes over een paar weken staat mijn hele voortuin in bloei, nu ook al. En dan ga ik er iedere ochtend tussen staan. En dan hoor ik de bijen en ik zie ze en de hommels. En dan denk ik, oh bijtjes, jullie zijn mijn meisjes. Jullie komen uit mijn kast. En jullie zijn hier lekker bezig. En praat ik even met de bijen.
Ja.
Er is dan
ze
meer verbinding. Ze staan zeker dichterbij.
Dan toen ze bij Villa stonden. Dat is het meer.
Ze staan dichterbij. Dat is wel fijn.
Ja. Mooi gezegd. Ja. De bij staat dichterbij.
Ja. Dichterbij de bij. Dat is ook een heel mooi boek.
Ja. Ja. En nu hebben jullie 2 kasten.
Ja, nu 2.
Het bijzondere is dat jullie, want dat is wel heel belangrijk, is de wijze waarop jullie imkeren heet BD.
Ja, biodynamisch.
Biodynamisch. Dat is een minderheid in Nederland die zo imkert.
Ja, maar dat gaat wel lekker omhoog hoor. Want de biodynamische vereniging heeft ook nu een eigen imker in dienst. Hè? Ja. Jos Willems. Oh nee, die is in dienst van de Odin. Maar die zet overal op biodynamische boerderijen kasten neer. Die geeft cursussen. Ik heb hem zelf ook gehoord. Hele inspirerende man.
Hoe heet die man?
Jos Willems.
Oké, dat is een andere dan die ik in mijn hoofd had.
Oh,
die
okay.
ook heel bekend is met de biodynamisch. Die ook
Albert Müller?
Nee. Wim Grasbeck.
Ja.
Nou ja, goed. Veel in de media optreedt
ja.
en zo.
Ja,
en,
doet hij zeker. Ja. Ja. Nou ja, dat is bij biodynamisch imkeren staat niet dat ik denk, oh, ik moet honing hebben. Wel, nee. De bij staat centraal. En als er dan in de herfst nog wat honing over is voor ons mensen, nou, dan zijn we er blij en dankbaar voor. Maar het hoeft niet. We hadden vorig jaar bijvoorbeeld helemaal geen honing voor het eerst. Door die enorme droge zomer.
Ja, dus ja. Een belangrijk verschil tussen BD-imkeren en het reguliere imkeren is dat het bij het reguliere imkeren heel erg gaat over honingmaximalisatie.
Waarschijnlijk
wel. Hoe kan
ik
zoveel mogelijk honing exploiteren uit die bijen?
Ja, ja.
En bij BD is dat een prettige bijkomstigheid als je honing overhoudt.
Ja,
is een imker een bijenrover. Het zijn eigenlijk honingrovers. Het is eigenlijk het voedsel voor de bijen.
Ja, maar zo zien wij het niet. Hè? Wij imkeren voor de bijen zelf.
Nee, jullie niet. Maar ik bedoel, de reguliere, dat is heel vaak, ook bij de imkervereniging in Dordrecht is het vooral reguliere imkeren. En daar word je technieken word je aangeleerd.
Ja, vertel mij wat.
Dan ook weer al die technieken, splitten.
Splitsen.
Om zoveel mogelijk honing.
Ja.
En wat je ook geleerd wordt, is dat je de bijen laat overwinteren op suikerwater. Je pakt de honing af en je geeft ze suikerwater in de plek terug. En dat is eigenlijk hetzelfde als dat je je pakt bruinbrood van ze af en geeft ze eigenlijk klef wit brood terug.
Ja,
dus totaal geen voedingsstoffen, geen mineralen, geen vitamine.
Nee.
En dan vinden ze het gek dat zo'n bij dan misschien de winter niet overleeft.
Ja, ja. Dus zo doen we dat.
Ja, ja. Maar Theo, jij wil nog wat zeggen?
Je hebt het een beetje over verschil hè, tussen het reguliere imkeren en het BD-imkeren.
Ja.
Heel belangrijk is, dus je gaf het zelf eigenlijk ook al aan, wij laten de volken zwermen. Dus we gaan niet zelf de volken splitsen, waardoor niet elke bij een keuze kan maken van ik blijf in dit volk of ik ga naar dat volk.
Ja.
Bij een natuurlijke zwerm gebeurt dat. Dat is voor ons ook een belangrijk item.
Want imkers worden in cursussen geleerd om hoe voorkom je dat je volk gaat zwermen. Want dan ben je ze kwijt.
Ja.
Soms, heel vaak niet trouwens. Want ze kunnen in de buurt aan een boom hangen en dan kan je ze er weer afhalen. Maar dat is gedoe en zo en dat willen ze niet.
Maar je bent een slechte imker als je bij je zwerm bent. Dan ben je een slechte imker. Dat is eigenlijk het...
Dus eigenlijk...
Je moet zwermvermindering doen.
Je moet voorkomen dat ze zwermen.
En doe je dat niet goed genoeg, dan ben je een slechte imker. Dan kan je volk eventueel nog kwijtraken.
Ja. Nou, we hebben ook muziek. Jullie hebben 5 nummers meegenomen plus... Je hebt me beloofd, Theo, dat jij vanavond ook live, dat is echt een primeur in dit programma, live op de mondharmonica een bijenlied gaat zingen en spelen. Dat doen we straks. We gaan eerst een nummertje draaien wat je hebt meegenomen. Dat heet de beroemde, het is de Flight of the Bumblebee. Dat is geen bij, maar een hommel van Korsakov. Laten we het eerst draaien. Ja, dit was dus Korsakov met The Flight of the Bumblebee. Dat heb jij meegenomen, Theo, of Lerne ook. Kan je misschien... Ja, het is wel vooral liggend waarom jullie dit hebben meegenomen. Maar dit was geen bij, maar kun je misschien iets over zeggen?
Nou, zeker wel. Dit doet mij denken. Ik heb het genoeg een keer gesmaakt dat ik een zwerm heb zien gaan uit de kast. En dat is één grote chaos dan. Hè? En die gaan tekeer, die bijen, en die hoor je zoomen. En daar doet deze muziek mij heel erg aan denken. En dat vond ik zo'n prachtige ervaring. En je kon gewoon er midden in gaan staan.
En ze doen je niks.
Ze doen je niks, want bijen die zwermen, die hebben zich volgezogen met honing. Hè? Dat elke bij heeft afzonderlijk besloten, ik ga mee met de koningin.
Ja.
En ze hebben zich volgezogen met honing. Dus hij is helemaal niet steeklustig, integendeel. Dus ik vond het een prachtige ervaring. En om ze dan zo langzaam naar zo'n tak te zien gaan, dat ze daar zo'n tros gaan vormen. Ja, het is... Ik hou echt heel veel van de bijen.
Dus een zwerm is eigenlijk, zeg je, dat is de koningin die weggaat uit het volk en die achterna wordt gezeten door de rest. Maar niet allemaal, toch?
Nee, elke bij in de kast waaruit die koningin weggaat neemt een besluit of ik blijf hierachter en dan komt de nieuwe koningin. Ik ga verder met de nieuwe koningin. Of ik ga met de huidige koningin mee.
Ja, ja.
En dat is bij de reguliere imker kan dat niet. Want dat doet de imker, die haalt de bijen uit elkaar.
Ja.
En dat is een niet natuurlijke wijze.
Dat is niet natuurlijk, want dan is de beslissing van de imker.
Ja.
En niet de beslissing van de bijen.
Ja.
En weten wij inmiddels, want we weten heel veel over de bijen inmiddels. Maar we weten niet alles. Sterker nog, ik denk dat we heel veel niet weten. Misschien zelfs het meeste niet weten. Weten we waarom de ene bij beslist om mee te gaan met de oude koningin en de andere zegt nee, ik blijf bij de nieuwe? Wat daar de drijfveren van zijn?
Nee, ik zou het niet weten.
Dat
nee,
weten we niet.
Nee.
We stellen het alleen vast.
Nou ja, wat wel heel erg mooi is, dat die bijen, als ze meegaan met de koningin, het zijn bijen, het zijn hele jonge bijen, dus die alleen nog maar schoonmaken in de kast. Er zijn bijen die al zover zijn dat ze de honing halen. Dus echt... alle werkzaamheden die de bijen doen, dat is ook heel mooi verdeeld. Dat ze allemaal zo meegaan. Dat als ze weer in een kast komen, dat ze gelijk weer aan het werk kunnen ook. Hoewel ze natuurlijk heel erg gaan bouwen dan eerst bij ons.
Ja, ja.
Dat doen wij ook. Hè. Wij laten de bijen zelf de raten bouwen.
Ja, dat is typisch
dus niet
biodynamisch
al die...
ook. Hè? Dus niet met die raampjes, hè, zo heet dat. Hè? Die
nee.
raampjes met die met
dat
kunstdraad.
Die ijzerdraad, hè, om het
nee,
te
hebben wij ook
dus
niet.
Je laat ze zelf gewoon in gang gaan.
Ja, wil je...
Dat bouwen, dat is heel bijzonder. Want op het moment dat die zwerm geschept is door ons... wordt die in een kast, laten we eens in de kast. Er staan er lege ramen in en dan moeten ze gaan bouwen. En op het moment dat we een weekje later komen en we gaan eens inspecteren of het bouwen goed gaat, en je haalt dan zo'n raam eruit, dan zie je honderden, duizenden bijen, die hangen allemaal aan elkaar. Die zijn allemaal was aan het speten. Dat pikken ze op met hun monddeeltjes vanuit een dijbeen. Dat kauwen ze en dat kauwspul geven ze door aan de volgende bij. En zo... gaat dat die metselspecie worden, dat raadje, dat wordt helemaal naar boven gebracht, naar de metselbijen. En die maken daar dus een zeskantig raadje. Precies zeskantig. En een ander volk hebben ook zeskantige raadjes.
Ja, we weten ook niet waarom ze zeskantige celletjes maken.
Nee, maar we weten wel dat daardoor het minste ruimte inneemt. En wiskundig kunnen het wel snappen. Maar.
Ja, ja. De bouw van zo'n, heet dat hectagram, zeskant?
Ik dacht
het wel.
Hexagram.
Dat schijnt onder ingenieurs en bouwkundigen het meest stevig. Hè? Ja, het stevigst en het efficiënt qua ruimteinname. Dus ook dat is fascinerend.
Maar het is een wezen, het geraamte van de imme, zoals we dat zeggen. En de imme, dat is het bijenvolk, maar er zijn ook alle drachtplanten daaromheen. Het is eigenlijk hun geraamte wat ze maken. En dat geraamte, net als wij allemaal net ander geraamte hebben. Een honderdste millimeter wijkt dat zeskantje van het ene volk af ten opzichte van het andere volk. Er zit een identiteit ook in dat raad. Dat is heel belangrijk.
Het is toch ergens verschillend van elkaar.
Ja,
niet helemaal identiek.
Nee, je moet geen raad uit een ander volk in het ene volk zetten. Dat moet je niet doen.
Oké. Okay. Want dat ruiken ze en dat willen ze dan niet hebben.
Nou, daar hebben ze moeite mee in ieder geval.
Ja, ja dat vinden mensen ook heel bijzonder. Hè? Dat bijen naadloos hun eigen volk terugvinden. Dus dan gaan ze een nectar halen, kilometers ver. En dan komen ze terug. En dan heb je daar 4 of 5 volken, 4 of 5 kasten. En dan gaan ze precies altijd naar hun eigen kast terug. En nooit. En als ze per ongeluk in een andere vlieggat verdwijnen, dan worden ze toch weggejaagd door de portiers.
Meestal daar.
Ze
zeggen,
wat kom jij doen? Jij bent niet van ons. Hè?
Het is de geur van de koningin waar ze op afkomen.
Oh, de geur van de koningin. Want die is dus per volk is die weer anders. Ja. En ik heb mij laten vertellen dat zo'n celletje van 6 hoeken, dat elke hoek ook precies 120 graden is. Dat moet ook wel volgens mij, anders heb je niet 6 hoeken.
Dus, nee, anders klopt het niet.
Ja, anders sluit het niet
aan. Ja.
En dat doen ze dus zonder passer en zonder een liniaal. Voor zover ik weet, ik heb nog nooit een bij met een passer en een liniaal gezien.
Nee.
Toch?
Was mij nog niet opgevallen.
Nee.
Ja,
wonderschone dingen. Jij zegt een zwerm zien is heel mooi, hè, Elena? Wat ook heel mooi is, schijnt, dat heb ik nooit gezien, is de zogenaamde bruidsvlucht.
Ja,
kan je zeggen wat dat is? Want
ja,
dat vind ik
heb
wel
het
zo
natuurlijk ook nooit gezien, maar wel op filmpjes. De koningin, de jonge koninginnen, of de jonge, de koning, nou ja, het volk heeft gezwermd, dan blijven de bijen achter, maar er zijn al doppen aangemaakt waarin de jonge koninginnen zitten. Nou, die worden geboren, dan is er een vreselijke slachting, er blijft er 1 over en dan heb je ook de sterkste koningin. En die koningin moet natuurlijk nog bevrucht worden. En dat gebeurt niet met de darren uit het eigen volk.
Darretjes, dat zijn de mannetjes
bij, ja.
Die kunnen niet steken, die hebben geen angel.
Nee. Dus de koningin die gaat na verloop van tijd op bruidsvlucht. Dat doet ze een paar keer. En dan wordt ze bevrucht in de lucht door verschillende door darren van verschillende volken. En daarna gaat ze de kast in. En dan begint ze eitjes te leggen. En dat doet ze haar leven lang. En hoogtijdagen, zoals nu, hè, nu deze tijd, legt ze ongeveer, dat gaat dag en nacht door, 1 eitje per minuut. Dus zo'n volk, dat neemt een vlucht op dit moment. Dat is gigantisch.
Dat groeit enorm.
Ja.
Maar die bruidsvlucht, hè, dat is zo, wat je net zegt, die koningin, die schiet de lucht in. Hè. Die gaat echt zo, als een raket gaat ze zo naar de wolken. Hè. En heel hoog. Extreem hoog, want alleen de darren, de mannetjes die hoogte en die snelheid kunnen bijhouden, die verdienen het om met haar te paren, te cohibiteren, ontucht te plegen, et cetera. En dat is ook een beetje om, dat is gelijk de survival, toch ook een beetje om gelijk de sterkste darren.
Ja.
Want dat is gelijk het test, hè? Hoe hoog kunnen die darren komen? En volgens mij zijn het een stuk of 6, 7, 8, 9.
Ja.
Die met haar, dus het is ook een soort gangbang daarboven. En ik geloof ook dat die darretjes die dat gepresteerd hebben, die gaan
dood.
Dood. Die vallen dood neer op het gras.
Het
de explosie van het orgasme is enorm. Dat die testicles echt uit elkaar knallen.
Ja,
toch?
Ja, ja.
En dan vallen ze dood neer. Mm. Dat is dus wat de Fransen zeggen. Le petit mort.
Ja.
Daar hebben ze nooit mee bedoeld dit. Maar dit vind ik le petit mort.
Ja.
Wat een opoffering, hè?
Kijk, die darren,
voor je nageslacht.
Ja, die darren hebben op zich verder een goed leven natuurlijk. Want ze halen geen honing. Ze worden lekker verzorgd. Ze zijn alleen eigenlijk voor de bruidsvlucht. En
ze
dan nog maar een paar.
Ze zijn van de verzorgingsstaat.
Ja,
hè,
maar darren. Ze zijn toch nodig voor het evenwicht, hè? Kijk, vrouwen runnen natuurlijk ook eigenlijk de wereld. En mannen zijn nodig voor het evenwicht.
Oh, het is net als bij de mensen,
nee, hoor.
Bedoel je?
Nee, hoor, nee, zo'n grapje. Maar, wat zou ik nou zeggen?
Nou, dat die darren dus toch belangrijk zijn.
Ja, en dan in augustus. Ja, dat is echt erg. En dat heb ik zelf ook gezien. Dan krijg je de darrenslacht. Want dan zeggen de honingbijen, ja, nu is het genoeg geweest. Al dat geprofiteer. Jullie komen nu de kast niet meer in.
Ja, want ze halen geen nectar. Ze halen
ze halen niks.
Propolis, hè?
Nee.
Ze halen niks.
Nee.
Ze komen alleen maar.
Ja, ze eten lekker.
Ze eten lekker gewoon wat die meisjes allemaal.
Ja.
Hun zusje, eigenlijk hun zusjes allemaal gemaakt
zusjes,
hebben.
Ja.
Ze eten ook bij elk volk, hè?
Sorry?
Ze kunnen eten bij elk volk. Ze mogen bij elk volk naar binnen.
Oh, zijn ze welkom?
Dat is het hele bijzondere van Darden. Dus dat die verbinding eigenlijk van die Darden met al die volken.
Oh, het is het cement tussen alle andere volkeren eigenlijk.
Zo moet je eigenlijk zien. Ja.
Ah, dat is wel heel bijzonder. En dat is ook een verschil met BD-imkeren. Is dat de reguliere imkers, die snijden wel eens darren broed weg. Gooien ze weg. Of ze gooien het niet weg, ze geven het aan de vogels. Want die vinden dat lekker. En jullie snijden nooit darren weg, hè?
Nee.
Dat laat je zitten. Want waarom snijden ze die darren weg, dat darren broed weg?
Eigenlijk een beetje om ruimte te maken voor het gewone broed. Maar ze laten altijd wel één raampje met darrenbroed ze zitten.
Ja, gek eigenlijk. Hè? Dus dat is weer zoiets alsof de imker het beter weet dan de bij eigenlijk.
En dat is een beetje te ver doorgeslagen eigenlijk.
Zullen we nog een liedje draaien? En jullie hebben ook meegenomen het nummer Our House. Heerlijk nostalgisch nummer toen ik het terug hoorde. Van Crosby, Still, Nash en Young. Heerlijk nummer.
I'll light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs.
Verschillende aspecten gehad. Kan je nog misschien even zeggen, want heel veel mensen die zien dan zo'n beestje, niet te verwarren met de wesp. Hè? Heel veel mensen kunnen het verschil niet eens zien tussen een bij en een wesp. Maar een bij, honingbij hebben we het in dit geval over. Want je hebt ook weer die wilde bijen, die solitaire bijen, die maken geen honing. Maar honingbij. Waarom is de bij zo belangrijk voor ons mensen, voor de planeet, voor deze aarde? Kan je daar iets over zeggen? Want dat is misschien wel nuttige informatie.
Voor de bestuiving is ontzettend belangrijk.
Ja.
Want alle planten en het voedsel dat wij uiteindelijk produceren, wordt bestoven. Soms door de wind, maar meestal door insecten en vooral door bijen. In China zijn de gebieden groter dan Nederland, waar geen bijen meer zijn, geen honingbijen meer zijn, kan niet bestoven worden. Moeten ze dus met kwastjes en zo, en met grillapparaten, moeten ze die bestuiving regelen.
Ongelooflijk.
Dus dat is heel erg.
Dan moeten mensen de taak overnemen van de bijen.
Ja.
Ja. Gaan die kleine kinderen, die gaan zo de boom in met een kwastje, en dan moeten ze dat...
Ja.
Nou, gelukkig zijn er heel veel Chinezen. Dat scheelt. Ze moeten dit niet doen.
Ja, maar zoals de bijen doet, kan de mens het nooit evenaren. Daar is ook onderzoek naar geweest.
Nee.
Maar niet.
Dus
nee.
Het geeft een betere kwaliteit van het fruit bijvoorbeeld. Als een fruitbloesem goed bestoven is, dan krijg je een mooi klokhuis. Als het met de wind bestoven is of zo, dan krijg je een half klokhuis of zo. Dus het is ook de kwaliteit.
Ja. En aan wat voor gewassen moeten we denken? Iemand zei een keertje, als er geen bij was, dan zou de hele groenteafdeling van de Albert Heijn leeg zijn. Is het echt zo extreem?
Volgens mij wel, ja.
Groente en fruit?
Groente en fruit, ja. Maar heel veel in ieder geval.
Ja.
Op het moment dat
noten ook? Noten?
Volgens mij ook, ja.
Ja.
Ook bomen.
Amandelen, ja.
Amandelen, ja.
Oké. Okay. Maar nu krijgen we alarmerende berichten, hè, de laatste jaren. Dat het niet zo goed gaat met de bij, dat die achteruit gaat. En er werd ook een ingewikkelde naam voor. Ik weet het even niet meer hoe dat las ik in de krant. Dat ze plotseling verdwijnen en niet meer terugkomen. Zo'n volk weggaat.
De verdwijnziekte, ja.
De verdwijnziekte. Ze weten volgens mij nog steeds niet wat de oorzaak daarvan is. Er zijn wel allerlei geruchten of aannames. Ik heb horen zeggen dat ons mobieltje, de telefoon, een bedreiging is voor de bij. Wat denk jij, Theo?
Nou, dat ben ik helemaal met je eens. Wetenschappelijk zijn er verschillen. Er zijn wetenschappelijke onderzoeken die heel duidelijk in die richting wijzen. Er zijn ook wetenschappelijke onderzoeken. En er zitten denk ik ook belangen achter die zeggen, het valt allemaal wel mee. Zeker nu we naar 5G gaan. Maar er zijn verhalen bekend van bijen, van imkers die aan het imkeren zijn. Hun telefoon gaat, ze pakken hem op en de bijen komen naar hun hand. Die beginnen in die hand te steken.
Oh, die voelen dat.
Die voelen dat. Bijen zijn heel erg gevoelig voor straling. Ze raken hun oriëntatie kwijt. Dus dat is een heel groot probleem. Dus
en als ze de oriëntatie kwijt zijn, dan vinden ze de weg niet terug naar de kast.
Nee, en ook niet naar de bloemen.
En ook niet naar de bloemen, nee. Ja. Dus onze mobieltjes, daarmee zijn we eigenlijk ons eigen graf aan het graven. Door
als het te ver doordraait.
Samsung, iPhone, Nokia en Huawei.
Ja. We moeten daar vreselijk voorzichtig mee zijn. En dat wordt toch eigenlijk niet goed gezien. Omdat er belangen zijn. Er zijn hele grote belangen aan 5G verbonden.
Ja, want als de telecommunicatie zou stoppen, dan zou de wereld in elkaar storten.
Ja.
En ik heb ook gehoord dat een andere bedreiging van de bij is, dat is de boeren. De boeren en hun gebruik van landbouw.
De neonicotine.
Ja, heel moeilijk woord. Zeg nog eens.
De neonicotiden.
Ja, zoiets.
Ik geloof dat ik het zo goed zeg, ja.
Ja, dat is gif, toch?
Ja.
En die boeren die gebruiken dat om bepaalde ongedierte, luizen en zo. Maar tegelijkertijd heeft het ook effect op de bijen die naar die planten gaan en dat binnenkrijgen. En die sterven af.
Ja.
Maar ik geloof ook dat er inmiddels... Is er nou wetgeving om dat een beetje tegen te gaan? Er is toch wel iets bereikt om...
Er is wel wat bereikt, maar ik ben eerlijk gezegd kwijt hoe precies. Maar er zit wel een tendens dat het vermindert.
Dat het vermindert, hè? In Europees verband in elk geval. Ja. Hè? Monsanto is geloof ik zo'n bedrijf. Hè? Ja. Die, en Bayer of zo uit Duitsland. Ja. Hè? Dat is ook zo'n... Dus... ook weer de menselijke gedrag weer, hè? Ook weer mensen die dat wonderbaarlijke beestje... en volgens mij nog een bedreiging is de Faroa.
De Faroa-meid.
Ja, de Faroa-meid. Wat is dat precies?
Ja, het is eigenlijk een meid die in het larfje, op het larfje kruipt. En dat gaat leegzuigen.
Ja.
En zich ook weer nieuwe eitjes daarin legt. En die varroamijt, die krijgen de imkers niet weg, wij ook niet.
Nee.
Maar de bijen hebben wel langzamerhand een manier gevonden om daarmee
ja,
te handelen.
Heb jij als BD-imker geen last van varroa?
Jawel.
Jij ook.
Maar niet als het uit de hand loopt. We zien wel varroa, maar niet zoveel. Dus die bijen zijn steeds, hoe sterker een bijenvolk is, dat net met een ziekte, als je goede weerstand hebt.
Of zo, gewoon sterker. Ja.
Hoe resistenter een bijenvolk is, hoe beter ze tegen kunnen. Dus op het moment dat je ze op een natuurlijke manier laat leven, is die resistentie waarschijnlijk groter.
Ja. Dus eigenlijk ook een pleidooi om gewoon niet te vaccineren met Pfizer en AstraZeneca. Gewoon, laten we met z'n allen gewoon lekker uitzieken. Ja. En dan worden we sterk. En dan overwinnen we COVID-19.
Ja. We zullen het overwinnen misschien.
Als de bijen het kunnen, kunnen wij het ook.
Het zal ten koste gaan van bepaalde groeperingen.
Ja. Ja, dat is natuurlijk al. Theo, jij hebt mij beloofd dat jij een liedje wilde gaan spelen. Live. Op de mondharmonica. En dat liedje dat heb jij geschreven voor... Was dat niet voor je kleinkinderen?
Nee, wij geven bijenlessen. Als ik op school vroeger kwam bij Helene en nu nog eigenlijk op de scholen waar we nu straks gelukkig weer mogen komen, dan ben ik de bijenman. En daar hebben wij dus al heel wat bijenlessen gegeven. En uiteindelijk heb ik toen ook een bijenlied gemaakt.
Gecomponeerd, ja.
Gecomponeerd. En dat heb ik gedaan op een wijsje, een Deens of een Zweeds volksliedje, wat ik meer dan een half eeuw geleden opgepikt heb uit een... op een scoutingkamp in de Alpen. En er was een heel lief meisje, die kon het heel lief zingen. En dat liedje is altijd in mijn hoofd blijven zitten. En toen ik dacht, ik ga een lied maken, toen kwam dat melodietje weer naar boven.
Dat melodietje.
En op dat melodietje heb ik een tekst gemaakt die niet helemaal precies goed loopt.
En dat melodietje zat gewoon in je hoofd?
Ja.
En dat heb jij nu zelf terugvertaald naar de mondharmonica?
Ja. En dat liedje kan ik nergens meer op internet vinden waar het vandaan komt.
Nee, maar je hebt wel het idee dat het heel erg erop lijkt, wat jij zelf gecomponeerd hebt.
Ja, ik denk het wel.
Nou, ik sta hier gewoon te trillen van nieuwsgierigheid. Ja, Theo, ik zou zeggen, aan jou het podium. Maar hoe ga je dat doen? Want je gaat en zingen en mondharmonica.
Nou, ik speel eerst een stukje op de mondharmonica.
Het moet gekker worden, Theo. Hoe ga je dat doen?
Ik speel eerst een stukje op de mondharmonica. Het eerste coupletje op de mondharmonica. Ja. En dan zing ik de rest gewoon eventjes.
Oh, de rest zingen. Oh, jullie doen niet een duet?
Nee?
Helene? Nee? Oh ja, één microfoon. Nee, oké. Okay. Nou, Theo.
Nou,
zet hem op.
Zijn nu een bijenwacht, beschermen de bijen met al je kracht, als zij vliegen van bloem naar bloem, ons verblijden met hun gezoem. Maar al tientallen jaren lopen zij grote gevaren, door landbouw met giftige stoffen, worden door ziekten getroffen. Maar zonnebijen versagen niet, blijven zingen hun vredeslied, worden door liefde gedreven en willen alleen maar geven. Daarom zijn jullie een bijenwacht, beschermen de bijen met al je kracht, zaaien de prachtigste bloemen, zodat de bijen blijven zoemen. Dat was hem. En dat zingen we voor de kinderen. In de lessen. Misschien moet jij daar wat van vertellen.
Nou, dat wil ik zeker. Kijk, zo'n bijenles...
Ik wil eerst even zeggen dat ik het prachtig vond.
Ja.
Ik was helemaal stil van. Ik ben er ook een beetje verdrietig van. Het is wel een beetje een verdrietig liedje.
Ja, melancholisch.
Ja. Het ook een beetje bij de situatie van de bijen, dat verdriet misschien.
Ja, het was ook
valt mij in op, nu jij dat zo zegt.
Ja. Maar het was zo mooi om te kijken, om te zien. Dat zien luisteraars natuurlijk niet, maar om te zien hoe je dat speelde. Je ging er echt helemaal in op. Ja. Prachtig, dankjewel Theo.
Ja. Fijn om te doen.
Ja.
Nou, als wij lesgeven aan de op basisscholen doen we dat. Hè? En ik ben nu met pensioen, maar ik heb een groot netwerk, dus wij kunnen overal terecht. En dat was afgelopen lente de bedoeling dat we dat zouden gaan doen. Maar ja, door de COVID kon dat natuurlijk niet. Dus nee. Nu hopen we dat volgend jaar lente wel kan. En dan hebben we daar een hele mooie opbouw in. En we. Ja, Theo doet het lied. Ik zing ook voor kleuters. Maken we er nog een ander kleuterliedje bij. Maar we filmen ook bij de kasten. Zo, hè, wat we doen. En dan terwijl we filmen. We krijgen er steeds meer handigheid in. Dan vertellen we ook wat we aan het doen zijn. Dus we maken het ook heel visueel.
Nemen jullie die leerlingen mee naar de kasten? Of nemen jullie de kasten mee naar school?
We nemen, ja, leeg natuurlijk.
Ja, oh, leeg.
Ja,
dat kan natuurlijk. Is niet zo spannend voor de klas.
Ja, dat denk jij. Maar kijk, we gaan natuurlijk, we laten filmpjes zien. Ze mogen ook honing proeven. We laten de raad zien. En wat we ook willen gaan doen is dat ze na afloop dan bijvoorbeeld zelf zaadbommetjes kunnen maken. En dat ze dan, daarom worden ze de bijenwacht. Ze gaan eigenlijk ook, ze krijgen de boodschap van ons mee. En nu gaan jullie ook voor de bijen zorgen. Dus we planten ook bij de kinderen allemaal zaadjes, zeg maar. Om die liefde voor de bijen alvast te geven.
Ja, natuurlijk.
Het
is echt de mooiste educatie. Hè,
ja, en ze vergeten het nooit.
En ik neem aan, misschien luisteren nu ook wel wat docenten of juffrouwen. Waar kunnen ze jullie huren of bestellen?
Ze hoeven niks voor te betalen. Nee, maar kijk, voor de lente zit het al helemaal vol volgend jaar. Dat kan ik gerust wel zeggen.
We hebben helemaal geen tijd meer voor.
Nou ja, omdat er al heel veel scholen zijn die hebben gezegd dat ze het willen. Dus, en dan gaat het verder van mond op mond.
En dan gaat het verder van mond op mond.
Ja, en we gaan gewoon.
Zijn jullie wel eens in Zwijndrecht op een schooltje geweest?
Nee, hebben we nog niet gedaan.
Ja,
maar we krijgen ook vragen op Amsterdam al. En ja, weet je, we gaan het er gewoon hebben. Ik wil nog een mooie. We gaan samen nog een mooie lessenseries maken. Want we hebben het nu voor de onderbouw, middenbouw, bovenbouw. Peuters doen er ook nog bij, weet je wel. Kijk, omdat ik leerkracht ben geweest, kan ik die niveaus wel goed behappen en inschatten.
Ja, je hebt
dat durf ik wel te zeggen. Dus, en dan samen zijn we gewoon een leuk duo.
Ja.
Nou, Helene had het net over die filmpjes. Maar dat is dus een filmpje dat ik in de bijen bezig ben. De kast openmaak en laat zien hoe de bijen daar krioelen. Kijken of er eitjes te zien zijn. En dat zijn hele leuke filmpjes die ook wel diepe indruk maken op kinderen, op mensen ook.
Nou, weet je wat op mij hele diepe indruk heeft gemaakt toen ik net begon met die beestjes? Dat was de bijendans.
Ja.
De bijendans.
Ja.
Kan jij Theo of Helene uitleggen wat de bijendans is? Want dat is wel zo'n wonderbaarlijk verhaal.
Ja. Helaas heb ik het nooit gezien. Er zijn wel mensen die het niet gezien hebben.
Jij moet er net bij zijn.
Ja, ik heb het nooit gezien. Maar er zijn speurbijen die zeggen, de bijen die gaan het liefst naar een gebied waar veel van hetzelfde is. Dus als er straks bij ons in de buurt de linde in de bloei staat, dan gaan ze alleen op de linde.
Ja.
Want die opdracht krijgen ze via de bijendans. En dan komen de speurbijen, die laten dan via een dans, laten ze zien en voelen, denk ik, in welke richting ze moeten gaan om die nectar te vinden en wat ongeveer de afstand is om die nectar te vinden. Hoe dat kan, snap je niet, maar dat kunnen ze dus.
Hoe heet die Oostenrijkse wetenschapper die dat volgens mij die code gekraakt heeft van de bijendans? Fritsch of zoiets. Nou, dat was volgens mij een Oostenrijkse dierendeskundige die zijn hele leven lang heeft die zitten koekeloeren naar die beestjes om die heeft volgens mij gezegd, die bij die danst. Nou, dans. We zeggen dans, maar het is gewoon een soort. Hij maakt een cirkel, hè?
Ja.
Zo'n cirkel en hij trilt met het achterlijfje. En in die trilling, dat is een bepaalde frequentie. En dat ronddraaien, volgens mij, dat is, daarmee heeft hij een bepaalde hoek.
Ja, een bepaalde richting geeft hij.
Richting. Ja. Met de zon. En die combinatie van richting en die frequentie van het trillen van het lijfje, dat geeft dan ook de afstand. Ja, en dat is een soort formule, een soort wiskundige formule. Als je dat dan invult, dan komt er een getal uit. En dat getal, dat snappen die bijen precies waar ze dan moeten zijn voor dat veld met bloemen.
Ja, en ze scheiden de bijen die dat dan komen vertellen, die de dans doen, die scheiden dan ook nog iets van geur af of nectar af die ze daar van de planten waar ze net
toe moeten. Oh ja, om ze te laten, een soort monstertjes.
Ja, monstertjes, daar moet je zijn.
Dit is wat ik heb gevonden. Ja, dat is toch, dat is wonderbaarlijk. En ik heb ook gehoord dat die bij die doet nu een dans, zeg maar om 1 uur. En als hij diezelfde dans een paar uur later zou doen, dan heeft hij die dans aangepast, omdat een paar uur later de zon ook een stukje is verschoven. Of althans, wij als aarde, ten opzichte van de zon, is er een andere hoek ontstaan. En dan heeft die bij het gecorrigeerd. Terwijl die bij niet eens buiten is geweest, maar alleen heel te binnen is geweest. Met andere woorden, dus die bij weet dat de aarde draait om de zon. Nog eerder dan wij mensen dat wisten en aannamen met Galilei, et cetera.
En dat is zo mooi, hè? Dat die bijen ons eigenlijk laten zien dat alles met alles samenhangt.
Ja.
Terwijl wij geneigd zijn om gewoon te pakken wat we, gewoon gebruik te maken van de natuur. Maar zij zijn zo helemaal onderdeel van het totaal gebeuren in de natuur. Ze kunnen dit.
Ja.
Wij zouden dit ook kunnen als wij veel meer met de natuur.
Als wij dichter bij de natuur staan,
kunnen wij dat soort dingen. Kunnen wij ook dat soort dingen. In ieder geval, dan kunnen wij veel meer dan nu.
Ja, we zijn een beetje afgestompt, hè?
Ja.
In de loop der jaren. Zullen we een volgend liedje doen? Want we raken niet uitgepraat over die bijen. Het volgende nummer, dat heb jij ook uitgekozen, of hebben jullie uitgekozen, dat is van Bluff. Dat even lenen. Dan moet je zo meteen even zeggen waarom jij dit nummer hebt uitgekozen. Ja? Zullen we het eerst laten horen?
Op mijn hagelwit humeur. Ik heb mijn handen op je heupen, maar mijn hoofd is bij de deur. Ze zeggen dat het went. Ik heb het geprobeerd, maar hoe ik het ook wend of keer, een huis beschermt niet meer. Het regent harder dan ik hebben kan, harder dan ik drinken kan. Het regent harder dan de grond aan kan, harder dan ik hebben kan. Je buien zijn de wolk aan mijn hemelsblauw. Harder dan ik drink.
dit was Bluff.
Dit Helene, was Bluff.
Die heb jij uitgekozen.
Ja, nou, ik vind het zo'n hele mooie metafoor. Het regent harder dan ik hebben kan. Nou, dat maken we allemaal in ons leven mee. Dat het harder regent dan je het kan hebben. Ik vind het zo mooi gezegd. En dan zing ik dat thuis altijd lekker keihard mee. Daarom vind ik het zo'n heerlijk nummer.
Heb je, het gaat over verdriet, hè?
Ja, het gaat over verdriet.
Wat was je verdriet dan?
Ja, dan ga ik. Dan ga ik. Ja, dat is weer. Dan moet je me weer een andere keer
een
uitnodigen.
Ja, nou, we hebben nog een paar minuten, hè? Ja, nee, en dat lukt jou niet, hè? Die paar minuten over je verdrietig leven. Nee. Nou, laten we. Wat ik wel nog wil weten voor jullie is die bij, hè? Die honingbij. Theo zei het al, wij zijn als mensen een beetje afgestompt van waar we vandaan komen, van de oer-natuur. Dat heeft natuurlijk met van alles te maken, de industrialisering, de modernisering en we willen allemaal meer. Maar is er iets waar de mens nu van, wat kan de mens leren van dit beestje? Waar zouden wij een voorbeeld aan kunnen nemen, hoe de bijen met elkaar omgaan? En wat wij niet goed doen.
Ja, er is maar één antwoord. Dat is liefde. De bijen die zorgen tot het einde toe. Zorgen ze als collectief voor elkaar.
We
hebben het zelf meegemaakt. Toen een van onze volkeren tijdens die vrieskou. Is dat niet goed gegaan. Er was al een broed. 37 graden. Was er al door de bijen geproduceerd daar in die vrieskou. En er was dus broed dat verzorgd moest worden. En er moest dus nectar gehaald worden. 30 centimeter verder. Er was honing. En daar gingen ze dan naartoe. Maar omdat het zo koud was, verstijfden ze. Dus de bijen zijn allemaal dood gegaan. En toen wij de kast openden, zag je dat die bijen tot het laatste moment bezig zijn geweest om met een kopje in elk raadje hun warmte af te geven aan dat broed. Het was hartverscheurend om te zien.
Dat zijn de bijen.
Dat kunnen we van ze leren. Dat is het hele bijzonder.
Wat een overleving. Of in ieder geval. Dus zichzelf eigenlijk. Ja.
Ze hebben gewoon het broed tot het laatst warm willen houden. Met die, nou ja, door te bewegen.
Terwijl ze zelf aan het bevriezen.
Terwijl ze zelf aan het sterven waren. Ja. Dus we vonden. Dat was echt ook. Hè, we moesten er allebei schoten worden van vol toen we die raad. Dat we zeiden. Kijk, dit gebeurt er. Ja, als mensen zo kunnen leven. Dat je. Kijk, we hebben allemaal natuurlijk ons dikke ego, maar als je daar toch gewoon bewustzijn op hebt, dat je dat ook eens opzij kon zetten.
Wij hebben geen ego.
Ze stellen ten dienste van elkaar. Dat is het mooie.
Ik heb ook eens een keer iets meegemaakt waar ik ook bijna tranen van heb. Het was in mijn zondige jaren, toen ik imker net begon, toen was ik ook gewoon een reguliere imker, niet een biodynamische imker. Toen gaf ik ze dus ook waterstroop. Dus dat wordt ons geleerd. En dan gaan die bijen gaan gulzig drinken in dat stroop, in zo'n bakkie met waterstroop. En toen viel er één zo'n bij in het bakkie. En die verdronk, of die dreigde te verdrinken. En weet je wat er gebeurde? Drie andere bijen sleurde hem eruit. Of sleurde haar eruit. Ja. Of hem, ik weet het niet. Of het een meisje.
Die likte
schoon. Dus ze zagen dat er een aan het verdrinken was. Ja. En die hebben ze gewoon uit het bakje weggezet. Dus dat is bijna menselijk. Of nee, menselijk juist niet. Maar dat ze dus dat besef hebben van de ander is, die moeten we redden. Dus het is gewoon redden.
Ja. Ja.
Met gevaar voor eigen leven.
Met gevaar voor eigen leven. Dat is dan weer. En dus liefde, dat is het kernwoord. En nog iets?
Nou, nog één ding. Op het moment dat wij de bijen inspecteren, we zijn het niet eens over wat er moet gebeuren. En de bijen merken dat gelijk. Ze worden wat strakker. Ze reageren dus ook op onze liefde of gebrek aan liefde, om het zomaar eens te zeggen.
Ja.
Het voelen ze ontzettend goed aan.
Als jij gestrest bent of je bent een beetje, dan voelen ze dat.
Ja.
Dat heb jij gemerkt ook.
Ja.
Ja. Ben je wel eens gestoken, massaal?
Ja. Ik word wel eens gestoken.
Ja.
Ik word vooral gestoken als ik bang ben om gestoken te worden.
Oh, oké. Okay. Dat is bij honden. Als een hond angst merkt, dan gaat hij juist bijten.
Dus als ik een bijtje knel zit en die steekt dan om zich te verdedigen.
Ja.
En ik word een beetje bang. dan heb je kans dat ik nog een paar steken krijg. Maar dat willen de bijen zeggen van Theo, je hoeft niet bang te zijn. Maar laat die met een steekje even werken. En merken, je hoeft niet bang te zijn van ons. Dat, zo voel ik dat, zo ervaar ik dat.
Dus ze steken je om je juist te laten zeggen dat je niet bang hoeft te zijn.
Ja, ze helpen mij om meer bewust te worden van de liefde.
Oké, okay. Het is een aparte manier om... Geef iemand een klap om te zeggen van... je hoeft niet bang voor me te zijn.
Ja.
Ik vind dat je dat heel mooi, heel liefdevol uitlegt, Theo. Ja.
Ik geloof er in ieder geval in, maar er zijn misschien mensen
jou,
die...
Jouw tomeloze liefde voor de bij. Nou, Theo en Helena, ik ga jullie bedanken. En ik bedank jullie ook bij deze. Dank je wel. Tijd zit erop. We kunnen denk ik nog nachten hierover. En er zijn ook bibliotheken over dat beestje geschreven. Nog steeds snappen we er niks van. Dank u wel voor jullie komst naar de studio. En ik hoop dat er mensen zijn die nieuwsgierig zijn geraakt naar dit wonderbaarlijke beestje. Er zijn nog veel meer wonderen over dat beestje te vertellen, maar dat halen we niet. Ik dank Bram voor de muziek en voor de techniek. En luisteraars, dank voor uw aandacht. Tot de volgende keer. Bonjour met Wensenboer.